In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert, aan het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 19e psalm, de versen 4 en 7. Des Heere wet nogthans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd. Verlicht de duistere ogen. Weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. De verzen 4 en 7 uit de 19e psalm.
Thank you.
we nu met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 7e hoofdstuk. Romeinen 7, vanaf het 7e vers tot het einde. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zo openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede den dood, opdat de zonde bovenmate wiert zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dat niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zodan ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Laten we nu met elkander de Heer bidden om zijn onmisbare zegen. Het is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, Heere, dat wij andermaal op deze uwe dag aan deze plaats des gebeds ons mogen nederbuigen voor uw heilige aangezicht. En dat wij tot u mogen naderen om u ootmoediglijk te bidden. Wil gij ons er gedenken en vanuit den hemel uw heerlijkheid ons zegenen. Wil bij uw woord paren uw heilige geest. Opdat uw geest dat woord doet zijn. Reuken des levens ten leven, u verheerlijkend en zielenzaligend, we door uw heilige geest in dat woord onderwezen, dat woord mogen verstaan, Heer, en naar dat woord mogen leven. Ook als gij in deze uur ons bij vernieuwing gaat stellen voor de spiegel van uw heilige wet, en gij in dat tiende wetswoord ons komt veroordelen. Nu niet naar de werken die openbaar zijn, maar naar de innerlijke werkingen des harten. Naar dat diep verborgen leven in de ziel van ieder mens. En wat zal het ons doen zien, hoe we tot in de wortel gans verdorven zijn. Hoe kan u een kwade boom goede vruchten voortbrengen? Heere, ach, eens goed en naar uw evenbeeld geschapen, zijn we toch zo diep gevallen. En nu kunnen we niets anders dan naar het vlees zondigen. Doen wat u mishaagt, o Heere. Ach, wij bidden u, mocht ge ons recht aan ontdekken, opdat we eens een hartelijke droefheid naar uw o God mochten leren kennen, bekendgemaakt met de zonde mochten haten en leren vlieden om ons levenswil, de zonde leren haten, omdat ze u, o Heere, onteren in uw heilige en majesteitelijke deugden, dat we het eens mochten leren te sterven aan die oude mens der zonde en naar de nieuwe mens die naar u geschapen is op te staan om in u, o Heer Jezus, die de bron en oorzaak van alle leven zijt, dergene die u mogen kennen, dienen, vrezen en liefhebben, om in u vruchten te dragen van geloof en bekering. Want ach, gij eist het volmaakte en gij hebt daar volkomen recht op, o volzalige God, want gij hebt ons goed geschapen, maar wij hebben ons vrij en moedwillig van alle kostelijke gaven die gij ons schonk berooft. Vrij en moedwillig de Satan het oor geleend, onszelf verdorven en uw goed hebben we doorgebracht. En u eist gij het op, Heere, u komt nooit bij ons. En u is dit toch de rijkdom uwer genade, uwer barmhartigheid, uwer ontfermende liefde, dat ge ons dat nu maar leren wilt. Uit u in de eeuwigheid geen vrucht meer, opdat we het eens mogen opgeven. Al dat roken aan eigen garen, al dat werken aan eigen werk, Heer, dat de fariseer worden gedood binnenin ons en we eens als onbekwamen in onszelf tot u mochten leren vluchten. Heer, bij ons is het niet. Beken aan u oprecht mijn zonden. Ik verberg geen kwaad dat in mij wordt gewonden. Maar ik beleid na ernstig overleg mijn boze daan. Ach, neem die gunsten weg. En indien dit de smart der zielen mag zijn, het oprechte gebed uit het ontdekt hart. Wel, Heere, dan wilt gij openbaren hoe het nu toch mogelijk is dat gij met welgevallen op die mens kunt neerzien. En hoe er nu voor die mens toch een ruime en zalige weg der verlossing ontsloten is in den Heere Jezus Christus. Want gij, o beminnelijke borg, hebt de vloek van het zondige, begeerlijke leven van uw volk willen dragen. Ons begeren staat niet meer op u, o God, gericht, maar is van u afgebogen naar de zonden en de duivel, naar ons eigen verderf. En u zijt gij, o dierbare Christus, in die zonden ingegaan. Gij hebt die vloek daarvan willen dragen tot in de verlating Gods, opdat gij ook daarin de zonde zou verzoenen, een volmaakte borg voor uw volk zou zijn en door uw geest in hun harten werken, dat oprechte begeren. Heere, tot u is de begeerte mijner ziel, welgelijk zalig het hart dat het mag leren kennen, Heere. Ach, dan zullen we wenen over dat wonder van uw langmoedigheid, barmhartigheid, goedertierenheid, ontfermende liefde. Dat daar is een volmaakte wetsvervulling in die gezegende Christus, de koning zijn er duur gekochte kerk, mocht ge daartoe het onderwijs van deze uren door uw heilige geest willen heiligen voor verstand en hart. Dat mogen de zondaar uitdrijven tot u, nu het is het heden der genade. Dat mogen het ontdekte hart, dat al meer gewaar wordt. Het goede is wel bij mij, maar ik vind het volbrengen niet. Daar is een wet in mijn leden die strijd voert met de wet mijns gemoeds en die me gevangen houdt onder de wet der zonden. Mocht dat wenend, zuchtend, begerende hart naar u eens worden uitgeleid in de vrijheid die daarin u is, o gezegende Heer Jezus Christus, opdat hun harten onderwezen, door uw woord vertroost, verkwikt, bemoedigd mogen worden, en we al meer uitgedreven naar de vrijstad Christus, om niet te rusten, voor we in u gevonden worden. Wel nu dan, zo bidden en smeken we u naar het vrije van uw welbehagen. Zegen ons vanuit den hemel uw heerlijkheid in de verzoening van alle zonden en in de verheerlijking van uw genadewerk om Jezus wil. Amen. We gaan met u lezen en overdenken de 44ste zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 44. En in de 44ste zondagsafdeling wordt gevraagd: wat eist van ons het tiende gebod? En het antwoord luidt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij ten alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Nogal zo dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Hoe gelukkig, geliefden, ja, hoe wezenlijk gelukkig en hoe rijk is het hart dat door genade de begeerte kennen mag om voor den Heere te leven. Wat was die dichter op een kostelijk plekske toen hij begeerde: Heere, tot u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Die dichter kende een oprecht begeren naar de Heere, naar zijn zalige dienst. In het hart van die bidder was de begeerte om voor de Heere zo te mogen leven dat het hem, de Heere, verheerlijkt en dat het strekken mag tot zaligheid zijner ziel. Hoe gelukkig was toch die dichter van Psalm 27, toen hij het in oprechtheid uitzong: Eén ding heb ik van den Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik alle de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wat een kostelijk begeren om als het ware te wonen in het huis Gods, om de nabijheid zijns Gods te ervaren en voor het aangezicht zijns Gods te leven, zoals de Heere het waard is en zoals de dichter van Psalm 27 het gevoelde en het beleefde, dat hij het verplicht was. En nu, hoe gelukkig die dichters waren, hoe zalig het was in het harte van die dichters, mocht het zo ook zijn in uw harten, geliefden. Maar helaas, ook die dichter die het uitzong, mijn begeerte en mijn zuchten is tot u en is voor u niet verborgen. En die dichter die begeerde te wonen alle dagen in het huis des Heeren, ach, ze waren er ook wel aan ontdekt en mee bekend gemaakt. Dat was nu niet hun dagelijks leven waren het maar zo. Waren daar maar dat oprechte begeer te leven naar de Heere en naar zijn zalige nabijheid. Maar duizenden en duizenden en duizenderlei zondige begeerten wellen op uit datzelfde hart. En die dat hart weer schuldig stellen voor dat hoge en majesteitelijke wezen. Zet God ons voor de spiegel van zijn heilige wet. Hoe dikwijls hebben we het gezegd bij de behandeling van de wetsprediking. Dan staan we schuldig aan alle geboden Gods. En dan is daar niemand die kan zeggen dat er één gebod is dat hij gehouden heeft. Want dan is hij een overtreder van al Gods heilige geboden. We worden vanavond gezet voor de spiegel van Gods wet om daarin te zien nu het laatste wetswoord. Gij zult niet begeren. En daarin gaat het nu niet over de openbaring van het leven naar buiten, maar nu gaat God blootleggen de innerlijkste roerselen van het zielenleven. Het zij met eerbied gezegd, God daalt in dit tiende gebod af tot de wortel van ons diep verborgen bestaan. En dat is mijn hart, dat ik nooit meekrijgen kan om God te dienen, God te vrezen, God te roemen, God te verheerlijken. Maar als God ons dat nu laat zien, door de spiegel van zijn wet ons daaraan ontdekt, wil hij toch gaan openbaren hoe het mogelijk is dat een mens tot in de wortel van zijn bestaan verdorven, wiens begeren van God afgericht is, hoe hij toch weer de Heere begeren kan en hoe de Heere een begeerte heeft om zulk een eeuwig bij zich te hebben. Mocht daartoe de overdenking van deze 44ste zondagsafdeling uit de catechismus u en mij uit genade leiden. Dat we het aan het einde eens mochten getuigen met die dichter. Heere, tot u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. God geve dit uit genade. Als we gaan overdenken de eis van het tiende gebod, de gebrekkige vervulling daarvan en de noodzakelijkheid van de wetsprediking. We zingen eerst uit de 119e psalm, de verzen 49 en 83. En intussen gaat gij uw arbeid doen waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. Psalm 119, vers 49 en 83. Het is, geliefde God de Heere zelf, die met eigen vinger schreef in zijn heilige wet: gij zult niet begeren. En nu spreekt het vanzelf dat dit niet zeggen wil dat nu alle begeerte verkeerd zondig zou zijn. Daar zijn begeerten die goed zijn. Alle begeren binnen de van God beperkte gestelde verordening is dan ook goed en niet te veroordelen. Zo is bijvoorbeeld het begeren naar gezondheid, het begeren naar kracht om ons werk te kunnen doen, het begeren naar ons dagelijks brood, het begeren om in het leven vooruit te komen, om een bestaan te hebben. Zie, al dit begeren is natuurlijk op zichzelf niet zondig, is dan ook niet in strijd met dit tiende gebod uit Gods heilige wet. Weet, geliefden, God zelf heeft de begeerte de mens ingeschapen. En omdat God nu de begeerte de mens heeft ingeschapen, is dus de begeerte binnen de van God gestelde beperking dan ook geoorloofd. In het paradijs waar God de mens stelde, was heel zijn begeerte leven op God gericht. Die mens begeerde in de staat der rechtheid niets anders dan meer en meer God te mogen kennen, hem te mogen dienen, hem te mogen loven, hem te mogen prijzen en hem te mogen vrezen. Dat was het begeren dat de mens kende in de staat der rechtheid. Maar helaas, hier hebt u het weer, de zonde is tussen beiden gekomen. En weet u wat nu de zonde gedaan heeft ten opzichte van dit tiende gebod? Dus ten opzichte van het leven der begeerte dat op God gericht was, de zonde heeft heel dat begeerte leven omgebogen. Van God afgebogen en heen gebogen naar al wat zondig, naar al wat verkeerd, naar al wat satanisch is. En nu, het wast het water van de zee niet af. Nu is het innerlijk, diep innerlijk begeerte leven van den mens zondig voor God. En u staat heel dat begeerte leven van de mens onder de wet der zonde. We hebben het u voorgelezen, wat de apostel Paulus schrijft in Openbaringen 7. Hoe hij hier zelf getuigt dat heel het begeerte leven zo onder de zonde ligt, dat het gebod dat er leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendige wens. Nu was die Paulus nog gelukkig, geliefde. Die was er dus goed aan ontdekt hoe door de zonde heel zijn begeerte leven nu niet meer op God gericht was. Maar precies in zijn tegendeel, op alles gericht wat God mishaagt. Dat had hij geleerd En daardoor was er toch weer een ander begeren in zijn hart en leven gewerkt om die God, die hij niet meer begeerde naar het vlees, toch weer te begeren. Om hem, waren het mogelijk, volmaakt te dienen, te vrezen, lief te hebben en te verheerlijken. O geliefde, wat ontdekt dan dit tiende gebod uit Gods heilige wet ons een bron wel van onzaligheid. Wat ontdekt dit tiende wetswoord, gij zult niet begeren, die fontein van ongerechtigheden die in ons aller hart altijd maar weer opborrelt, geliefden. Want nu ons begeer te leven ligt onder de wet der zonde, nu gaat God zeggen, gij zult niet begeren. En dan noemt de wet hier wel, niet begeren wat uw naasten is, maar gij weet, geliefde, dat het de bedoeling van Gods geboden steeds is, ditgene te noemen wat voor de hand ligt. Ge zult niet begeren uw naaste dienstknecht, uw naaste huisvrouw, zijn dienstmaagd. U zult niets begeren van wat uw naasten is, maar daarmede bedoelt dit gebod heel de geestelijke strekking daarvan. En dan wordt hier blootgelegd het innerlijkste zielenleven van de mens. En dat is één onzalige fontein, één modderpoel van zonde en ongerechtigheden, geliefden, die het zegel hechten aan dit woord. Zie, ik ben in zonde geboren en in ongerechtigheid heeft mij mijn moeder ontvangen. Het is de erfsmet die voortvloeit uit onze erfschuld, die de schuld dagelijks groter maakt en de afstand tussen God en ons steeds groter maakt. Gij zult niet begeren. En dan blijkt dat er in dat hart slechts één zondig begeren is, wat God mishaagt en wat de mens ten verderven sleept. Duizenden en duizenden zondige begeerten, lusten, gedachten. Ach, wat leeft er niet? Wat stelt zelfs het droomleven ons schuldig, ja, diep schuldig voor God? Wat een begeerte, wat een lusten, wat een ellende. Alles wat God mishaagt. Paulus zegt het dan ook met waarheid. Al wat ik voortbreng is voor God verdoemelijk. En laten we nu vanavond maar weer heel eerlijk zijn en op de man afkomen. Als de Heer nu zegt, gij zult niet begeren. Dat wil dus zeggen, gij zult niets begeren wat niet op mij gericht is. Wie staat dan ten opzichte van dit tiende gebod niet schuldig? Hebt ge alles ooit een blik naar binnen mogen slaan? En zijt ge alles ooit gewaar geworden dat ge zeggen moet, o God, nou is heel het leven van de begeerte mijner ziel niet op u, maar op de zonde gericht. En wie zegt dat anders is, kent zichzelf niet, is nog nooit recht geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet. Alleen al ten opzichte van dit tiende gebod leert de kerk Gods het met bittere tranen der ziel bewenen, al waren het alleen om het begeer te leven. Heere, ge zoudt me eeuwig moeten verdoemen. En het ware recht. Ach, kwaamt ge eens op dit plekje, jong en oud, hoe het innerlijkste leven uwer ziel zo zondig is, zo schandelijk is, zo verdorven is, zo voor God verwerpelijk is, dat uit en van uzelf niet één oprechte begeerte meer uit uw hart voortkomt, die God behaagt en die zielenzaligend is. Nu gaan de neigingen des mensen over verschillende voorwerpen. Ach, de ene mogen zich meer tot eer en geld aangetrokken gevoelen. Maar kan dat niet diepe begeerte zijn? Daar heeft de mens soms alles voor over. Alles soms, als hij maar eer mag behalen. Als hij maar verdienen mag, als hij maar schrapen kan, als hij maar bij elkaar kan brengen. O, dat zondige begeerte leven naar de stoffelijke dingen. Bij een ander gaat meer de begeerte tot de zonde lust en tot de werelddienst. Bij allen is de zonde de bron van een begeren dat de Heere in zijn wet veroordeelt. En hier kan geen verontschuldiging baten, want God handhaaft zijn eis tot volmaaktheid. En God kan dit doen, omdat hij immers de mens goed geschapen, naar zijn beeld geschapen heeft. En God moet het doen, omdat hij God is. En als de Heilige gaat nu zijn oordeel over de mens, niet maar slecht over het zondige woord en over de schuldige daad, maar ook niet minder over wat er leeft in onze gedachtenwereld, in ons hart. Voor hem ligt geheel ons innerlijk, ons zijn, ons leven bloot. Gij zult niet begeren. En ook tot wat ellende heeft de begeerlijkheid de mens al niet gevoerd. Laat ik u een enkel Bijbels voorbeeld geven. Dat zondige begeerte, daardoor verloor Adam het paradijs. Wat zeg ik, zijn God. Simson, door dat zondige begeren, hij verloor zijn ogen. David, door dat zondige begeren, hij verloor zijn eer. Absalom, hij verloor zijn leven. Judas, hij verloor zijn ziel. Dit tiende wetswoord wordt dan ook wel vergeleken bij de pijl die Agab dodelijk treft tussen gesp en pantsier. Tegen de scherpte van dit tiende gebod baat niet de gedenkzetel der farizeeërs, noch de list van de werkheilige hemelzoeker. Gij zult niet begeren, dat is als de mokerslag, waarmee Mozes heel het gebouw van onze eigen gerechtigheid verbrijzelt. Gij zult niet begeren, dat verscheurt heel het spinnenweb, onze ijdele hoop, dat er toch nog wel iets goeds in de mens zou zijn, geliefde. En het hopen om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. En dat stelt ons zonder bedekking voor het aangezicht van die heilige, majesteitelijke God, voor wien alle dingen naakt en geopend zijn. Mocht dan dit tiende gebod, gij zult niet begeren. Dat is dus met al je boze lusten, met alle boze begeerten, met alle verdorven uitgangen des harten. Ach, het is ten allen tijde boos, het gedichtsel, het bedenken van het menselijke hart, van zijn jeugd af aan. Ach, ik wenste wel dat het eens recht gekend werd, geliefde. Men zegt wel eens in onze tijd, en dat is waar, daar ligt absoluut waarheid in. Dan zegt men wel eens, we leven in een tijd dat er zo weinig gekend wordt. De bediening, de verlossende bediening en genade uit de Heer Jezus Christus. Maar weet u hoe het komt? He? En dat is de wortel, die knaagt, de worm, die knaagt aan de wortel van het kerkelijk leven in onze tijd. Er is zo machtig weinig ontdekkende kennis. Er mag zoals al eens wat zijn rimpeling in het gemoeds, in het zielenleven. Dan mag er alles wat zijn, ach ja, enige gezonde kennis. Maar zeg mij, waar is het hart dat in de weg der ontdekkende kennis eens recht is afgesneden van de wortel van zijn adamitisch bestaan, zodat hij zich in zijn verlorenheid voor God heeft leren opgeven. En geef nu in uw hart, ach ik bid het om het heil van uw ziel, geef nu in uw hart daarop zelf maar eens het antwoord. Veel te weinig zelfkennis. Ach, we leven veel te veel bij de buitenkant, aan de buitenkant der dingen. Daarom is er zo weinig doorbrekend werk der genade in Christus. Daarom is er zo weinig dat roemen in de vrijheid die daar is in onze Heer Jezus Christus. Ach, wat zou toch een voorrecht zijn als Gods lieve Heilige Geest dan ook dit tiende wetswoord, dat dus gelijk bij alle andere geboden gaat over de openbaring van het leven naar buiten. Maar dit tiende wetswoord gaat over de innerlijke roerselen van ons verborgen zielenleven. Dus uiterlijk is het met mij alles fout, maar het is ook innerlijk met mij alles verkeerd. Zalig de mens die dat leert. Weet, dan wordt de fariseer in u gedood. En dan gaat de tollenaar meer opstaan in dat hart. En dan wordt er geboren een mens die met de genade niet groot wordt, maar juist klein. Men vroeg eens aan Augustinus wat het kostelijkste sieraad van de christen was. En toen zei Augustinus, ootmoed, 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 dat God zulke mens als ik ben hebben wil. Kijk, kijk, ken je dat plekje, dat recht in het stof voor God gebogen liggen en zeggen, Heere, ach, die innerlijke begeerte, die zondige gedachte, dat zondige droomleven, alles wat me veroordelen moet voor uw heilige wet. Vindt u het scherp? Gods wet is scherp, geliefde. En ware het voor u zo scherp dat het u nu recht eens afsneed. Dat er dus niets, geen goeds bij overbleef. Want laat ik dit
ook eerlijk zeggen. God weet hoe ik het zeg. En dan mag ik toch ook zeggen, ik ben er door genade geen vreemdeling van. En dat geeft vaak kracht en sterkte, geliefden. Als God inderdaad en in de waarheid die mens gaat afsnijden van al de bronnen van zijn verdorven bestaan, dan moet ik op dit plekje komen dat ik maar één ding zeggen kan. O God, verloren, voor eeuwig verloren. En wie kent zich inderdaad zo? Met zijn innerlijk en uiterlijk leven. Hier wordt geboren een zondaar voor God. Maar weet u wat daaruit voortvloeit? En dat is nu de andere kant. En dat is nu toch zo heerlijk, geliefde. En dat is wat u maar zo graag weer prediken. Dat snijdt wel alles af aan de zijde van het schepsel. Maar het geeft zo'n zalige ruimte bij God in de Heer Jezus Christus. Want verloren zondaren zijn welkom bij God. Hoe dit kan? Omdat in de Heer Jezus Christus alleen de redding ligt. Wat schuift die dierbare borg zich ook weer voor dat tiende gebod. En wanneer die borg zich schuift voor dat tiende gebod, let dan eens op hoe die Heere Jezus ook de vloek van dat zondige, begerige leven voor zijn volk gedragen heeft. Wat was het begeerte leven van de Heere Jezus? Volkomen rein, volkomen heilig. Jezus heeft met een volmaakt hart begeerd de wil zijns vaders te doen. Heel het begeerte leven van den borg was op zijn vader gericht. Hij begeerde zijn vaders wet te vervullen, zijn vaders wil te doen, zijn vaders deugden te verheerlijken. Heel dat begeerte leven van den borg was op God zijn vader gericht. Zijn ziel, dat was bij de borg inderdaad waar. Zijn ziel dorstte naar God meer dan het hert schreeuwt naar de waterstromen. En hoe heeft God de Vader dat begeerte leven van den borg beantwoord? St, denk het u in, door zich terug te trekken, door zich te verbergen. Jezus begeerde God de Vader. En nu gaat hij de vloek dragen van de zonde van het tiende gebod voor al de zijn. En die vloek is waar ons begeren niet meer naar God is. Moet God die mens verlaten? Wel nu, God beantwoordt het begeerte leven van den borg. Hierin, dat die borg roept uit de diepte: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zalig, Jezus, de borg te kennen als een vervuller van al Gods heilige geboden. Zitten zulke harten vanavond hier in de kerk? Ach, er is ook zo bitter weinig kennis van die tweede persoon. Alweer omdat we niet genoeg aan de verderfelijkheid van eigen bestaan zijn ontdekt. Waar dit meer gekend wordt, zal dat hart meer uitgedreven worden. om die borg te mogen leren kennen in al zijn volzalige deugden. Die Heer Jezus droeg dus de vloek voor zijn borg. Maar hij heeft datzelfde gedragen in zijn begeerte leven naar de zijnen. Want ook daarin was hij borg. Wat begeerde de Heere Jezus? Ach, hij begeerde zijn volk, zijn bruid. Dat ze hem zouden beminnen, hem zouden erkennen, hem zouden liefhebben. En hoe is dat begeren van de Heere Jezus naar zijn volk, door zijn volk, beantwoord? Hoor dan. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij had lust in den mens. Maar hij vond geen wederliefde. Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gestalte, geen aangenaamheid, dan was er, dat wil dat woord feitelijk zeggen, als wij hem aanzagen, dan was er niets in hem dat wij hem zouden begeren. Verstaat u dit nu goed? Bedenk dit eens, geliefden. Wij begeerden hem niet. Hij begeerde zijn volk. Maar dat volk begeerde hem niet. We bonden hem, we sloegen hem, we geeselden hem, we spuwden hem in het gezicht. We hebben hem uitgeworpen, we hebben hem gekruisigd en we hebben hem gelasterd, geliefden. Hij is van zijn discipelen verlaten, door een discipel verloochend, door een discipel verraden. Hoe bitter waren de tranen die de borg weende over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijkerwijs hem, haar kiekers. Maar ge hebt niet gewild. Nog eens. Twee zaken. De borg droeg de vloek van ons zondig begeren. Daarom ging hij de dood in. Tevens was hij de borg voor een volk dat hem niet begeerde, maar hem uitwierp. Deze twee zaken te kennen, in Adam gans verdoemelijk. Tot in mijn begeerte leven toe. Maar nu, in Christus als de borg, de volmaakte vervulling van het begeerte leven. Want waar nu door wederbarende genade, door de bediening des Heiligen Geestes, het hart met die Heere Jezus verbonden wordt, hoor nu eens. Naar mijn begeerte leven, nu niet op God de Vader staat, daar heb ik het in mijn borg. Jezus, en Jezus, en Jezus alleen. In elk gebod van de heilige wet, die borg te ontmoeten, die borg te mogen kennen, met de armen des geloofs, die borg te mogen omhelzen, dan is hij het die door zijn lieve geest dat begeerte leven dat zo verdorven is, omzet. En dan komt daar weer dat begeren. Dan gaan we iets leren van dat begeren waar we vanavond mee begonnen met den dichter. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. Heere, tot u is al mijn begeerte. Daar komt die innerlijke uitgang des harten. Daar mag ik het eens zeggen, zo Luther het eens zei. Ach, zo kan ik het in wezen natuurlijk nooit zeggen. Maar Luther zegt in een van zijn Torgauer preken dit. Wie recht ontdekt is aan het zondige van het begeerte leven. Maar die zijn borg heeft leren kennen als de verzoener. Ook van die boze gedachten, liederlijke gedachten, onreine gedachten en begeerten in zijn zielenleven. Die borg heeft leren kennen, die dat verzoend heeft voor al zijn volk. Eén blik, zegt Luther, op mezelf en ik walg. Eén blik op mijn borg en ik verwonder me. Heere, zulke mens, dat ge die nu hebben wilt, en dat ge diens hart bewerkt, dat zijn begeerte weer naar u gericht wordt, dan is zo waar wat hier dan gevraagd en geantwoord wordt. Maar kunnen dan degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel, deze gehoorzaamheid. Nogal zo dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods, beginnen te leven. Kijk, dat is nu de vrucht die borg Christus door zijn geest in het hart werkt. De tot de ware bekeerden staat hier. Hé, daar is dan zeker niets bij voor de onbekeerden. Luistert nu eens, jong en oud. Daar is voor alle onbekeerden vanavond dit bij. Haast u dan, want de tijd is voorts kort. Bedenkt het, als je begeren alleen maar uitgaat om het goed te hebben in deze wereld. Als je begeren alleen maar gericht is, nou ja, om het vlees te dienen. Een aangenaam leventje, hè, zo knusjes. Liefst geen kruis, liefst geen druk. Ach, wat leeft er al niet aan allerlei begeren in het hart van ieder mens. Kent u geen andere begeerte? Weet, dan is God zo goed dat u vanavond onder de preek bracht van dit tiende gebod, opdat ge eens mocht smeken. O God, wil dan dat begeren naar u eens in mijn hart werken. En wil u geloven, jongens en meisjes, och, het kan nooit te vroeg in ons hart gewerkt worden, maar als het in je hart is, al zou je 12 jaar zijn, dan zeg je, Heer, het is nog 12 jaar te laat. Al was je 20 jaar, Heeren, het is 20 jaar te laat. Geen gelukkiger mens die een weinigje mag leren. Mijn begeerte is tot u, o God, alleen. Bedenk het toch, lieve mens, hoeveel zijn er al weggeraapt in die paar maanden van 63, ook uit het midden van ons. Wanneer zal het met u zo zijn? En als dan nog nooit waarachtig in je ziel gewerkt is, dat oprechte begeer naar God, dan is het eeuwig kwijt. Dat is de boodschap voor de onbekeerde. En de bekeerde, wat zijn dat voor mensen? Daar moet je jezelf nu aan toetsen. Die hebben zondag 33 doorleefd. En wat is zondag 33? Daar gaat het over het afsterven van de oude mens en over het opstaan van de nieuwe mens die naar God geschapen is. Wel nu, het hart dat daar wat van kennen mag, dat heeft nog maar een klein beginseltje. De allerheiligsten. Ja. Tot God bekeerde, dat zijn mensen die zijn rechtvaardig voor God.
Maar al ben ik nu rechtvaardig, daarom ben ik nog niet heilig.
En let nu eens op, als het hier zo staat, de allerheiligsten, zolang ze in dit leven zijn, ze hebben maar een klein beginseltje. Gaat ze eens na, laat ik er eens enkele noemen, Noach, de heilige schrift verbergt zijn zonde niet, Abraham, Lot, Mozes, Simson. Laat ik eens een scherp voorbeeld, wat de evangelist ons vertelt, Paulus en Barnabas, twee heiligen in het koninkrijk. Als die twee klaarstaan om de tweede zendingsreis te beginnen, dan krijgen die twee de hoogste ruzie, Paulus en Barnabas. Dan krijgen ze zo'n ruzie met elkaar, dat ze tenslotte zeggen, nou, het is uit. Ik heb wel eens gezegd, de ene loopt kwaad de voordeur uit, en de andere smijt met een smak de achterdeur dicht. En zo zijn die twee uit elkaar gegaan. Twee allerheiligsten in het koninkrijk, Paulus en Barnabas. En waar ging het om? U weet dat toch wel? Als ze de tweede zendingsreis willen gaan doen, dan zegt Barnabas, laten we nu Johannes Marcus meenemen. En dan zegt Paulus, geen sprake van, ik neem die kerel niet mee. En dan wordt de ruzie zo hoog, dat ze uit elkaar gaan. En wie was nu Johannes Marcus, die Paulus niet mee wilde hebben? Dat was ook de eerste voor de beste niet. Dat was ook een van de allerheiligste. In het huis van zijn vader heeft de Heer Jezus het laatste avondmaal gevierd. In het huis van zijn moeder kwam heel de gemeente van Jeruzalem bijeen om te bidden of God Petrus wilde verlossen uit de gevangenis. En hij zelf, hij heeft zijn evangelie, het evangelie van Marcus geschreven. Ziet ge het, de allerheiligste, maar een klein beginsel, geliefden. Ach, ze vrezen soms voor een grote zonde. En in hetzelfde uur, ze vrezen voor een kleine zonde. En in hetzelfde uur vallen ze in een grote zonde. Een voorbeeld, dan denk ik bijvoorbeeld aan Hiskia. Ach, wat was die Hiskia op zijn plek. En toen hij in ootmoed boog voor God en de brieven uitspreide. Heere, zie eens wat ze u en ons aandoen. Diezelfde Hiskia, even later staat hij in grote hoogmoed en dan pocht hij op wat hij van God ontvangen heeft. Tegenover die gezanten van Babel, dan zegt hij nog aan jullie eens mee. En dan zal ik jullie eens laten zien wat ik, Hiskia, bezit. En hoe rijk ik, Hiskia, wel ben. Zie het, zo vrezen voor de zonde. En even daarna in de zonde vallen. Dan heb je Gideon. Gideon, wat was die man op zijn plek. Toen het volk hem koning wilde maken. Toen zei hij, nee, dat wil God niet. Die was goed op zijn plaats. Even later, dan maakt hij zichzelf priester. Dat was nog erger. Kijk, zo is nou de allerheiligste. Maar een klein beginsel. Maar dan toch zo, geliefde, dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods, beginnen te leven. En dan is dat ernstige voornemen. Maar niet een voornemen om goede werken te gaan doen. Dat ernstige voornemen, dat vloeit voort uit de liefde Gods. Uit de ware vreze Gods. Die in hun hart gewerkt is. En dan is er toch dat voornemen. Heere, houd me toch alsjeblieft dicht achter u aan. Houd gij mijn beide handen met kracht omvat. Geef mij uw vast geleide op het smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele tree. Nee, trouwe zielenherder. Mij, arme zondaar. Toch mee. Kijk, dat is nou dat ernstige voornemen. Dicht achter de Heere te mogen leven. Versterkt hetgeen ge hebt gebrocht. En laat uw hoop door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, zo antwoordt de onderwijzer, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Zie daar nu de noodzakelijkheid, geliefde, van de wetsprediking. Vandaar dat hij telkens en telkens weer in de zondagnamiddagdienst in de kerk gepredikt wordt. Dat hebben onze godvruchtige vaderen ten tijde van de reformatie wel heel goed gezien. Waarom laat God nu zo scherpelijk die 10 geboden prediken? Wel ten eerste, geliefde, ter nadere ontdekking. Want het is nog altijd waar. Uit de wet is de kennis der zonde. En naarmate die wet in zijn geestelijke betekenis maar meer en meer verstaan wordt, naarmate die wet in uw hart waarachtige, levende werkelijkheid wordt, naar die mate wordt ge meer en meer ontdekt, geliefden. Immers, als we zo pas op de weg zijn in die eerste tijd waarin de keuze in ons hart geboren is, in die eerste tijd waarin de liefde nog zo aangenaam werkt in het hart, ach, dan is het soms zo. En dat is toch eerlijk waar, dat is nu maar niet
Iets wat men telkens weer doorgeeft, maar het is de praktijk van het eerste nieuwe leven dat uit God is. In de eerste weg der bekering. Ach, dan menen we zo dikwijls, we zijn de zonde wel te boven. Al zegt dat hart dan wel uit de wetenschap, och, ik blijf wel een arme zondaar. Maar in de gewaarneming van zijn gemoed, dan zijn er soms van die tijden, hè, als de Heere eens ondervonden wordt dicht bij u te zijn, als de liefde eens krachtig in je hart is, ach, dan denken we, nou, nou zal de Heere me daar wel voor bewaren en in die zonde zal ik wel niet meer vallen. Hè? Och, zo is het in het begin. En waar zitten ze nou, die wat verder op die weg gekomen zijn? Hoe heb je het er nu afgebracht? Heb je het dat oude volk nooit eens horen vertellen op de vraag, hoe is het nu gegaan? En hoe ouder dat volk geworden is op de weg die ten leven leidt. Weet je wat die oude vrome dan zeiden? En dat was praktijk. Ach, ik ben gewaar geworden. Hoe ouder ik word, hoe slechter ik het er voor God afbreng. Inleven. Hè? En dat met smart. Want dat komt erbij, anders is het niet uit God geliefde. Dan is het maar praat. Maar het wordt ingeleefd met smart in de ziel. Hoe ouder ik word, hoe slechter in mezelf. Hoe minder in mezelf. Dan ben ik blij dat Paulus dat ook gezegd heeft. En dat Paulus het heeft uitgeroepen. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En daartoe is nu telkens weer die wetsprediking zo nodig. Meer en meer onze zondige aard te leren kennen, geliefde. En weet je wat we dan al meer gaan verstaan, versta je er ook een weinigje van. Och, ik zou het zo graag willen, hè. Kon ik het nou eens in je hart gieten? Ik kan dat niet. Gods lieve geest kan het alleen. Maar weet je, nu leren we daardoor hoe verder we op de weg komen. Het met recht verstaan. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van de wereld overhield. En zo vallen we onszelf maar tegen. Maar we gaan God meer en meer toevallen. Want dat zijn de oefeningen, hoor, in het leven der heiligmaking. En in dat God toevallen wordt dat ernstige voornemen en dat innerlijke begeren des harten toch meer en meer. Heere, kruisig gij mijn oude zin. Neem geheel mijn boezem in. Leer mij in uw kruisdood meegekruisigd sterven en herboren opgestaan achter u ten leven gaan. Daarom dus is de wetsprediking noodzakelijk en nuttig tot nadere ontdekking. In de tweede plaats om uit te drijven tot Christus. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Zo wordt de wet de tuchtmeester tot Christus. Zo geestelt die wet de mens naar Christus toe. Die wet, hij is als de bloedwreker die de doodslager op de hielen zit. En daar gaat hij, naar de Vrijstad. Naar de Vrijstad. Want eerst in die Vrijstad, in Christus, is de ziel veilig. Daar wordt de wet, in Christus, mij de dood. Waar het gebod is levendig geworden. En zo dient nu die wetsprediking om ons al maar voor te jagen, om niet te rusten voordat we in Christus geborgen zijn.
Eer zijn we toch niet veilig. Gaan we nou eerlijk wezen. Toe nu. Wees nog eens eerlijk. Waar kunt u nu rusten? Buiten Christus. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En dan in de derde plaats is het nodig om te doen jagen naar heiligmaking. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen. En, dat is de vierde zaak, om te leiden tot een biddend leven. En God bidden om de genade des Heilige Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Want dit is waar, naarmate het oog des geloofs Christus krijgt te zien en de ziel jaagt om in Christus geworgen te worden, naar die mate benaarstigt ze zich, bidt ze om die genade des Heilige Geestes, om meer en meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd te worden. Groter zondaar worden, minder zonde doen. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Deze belijdenis klinkt als een psalm der liefde. De Heere lief te hebben, hem in alles te behagen, omdat God het zo waard is. Nu zal het beeld Gods meer en meer in ons afdruk verkrijgen, naarmate de Heere zelf ons maar heiligt. Het is hier alles in beginsel. De volmaaktheid wordt hier niet gevonden, maar het heimwee der ziel richt zich naar de zalige toekomst. Totdat, gelukkig, daar is een totdat. Nee, Gods kind wandelt hier niet in het onzekere. Uit de donkere vallei van het leven richt hij zijn oog op de blinkende verte ener zalige toekomst, waarin de liefde haar volmaaktheid zal bereiken. De dood behoort zelfs tot dit doel te komen. De dood is de aflegging van het lichaam der zonde en een heiligingsmakingsmiddel bij uitnemendheid, geliefde, en een doorgang tot het eeuwige zalige leven. Dan is er een leven in volzalige gemeenschap met God, in volkomen overeenstemming met zijn wet, dienstbaar tot zijn eeuwige verheerlijking. Amen. Lieve Heer, mochten we dat door genade te beleven krijgen, wil het uit genade ons maar leren, dat we zo de wetsprediking mochten verstaan, gezet voor de spiegel van uw heilige wet. Alles in ons verdorven, maar u een tuchtmeester tot Christus, die het alles goed gemaakt heeft, om nu door het geloof uit Christus, die het einde der wet is, te leven tot uw eer en tot onze zielenzaligheid. Amen. We zingen het laatste vers uit de 10 geboden des Heeren.
Ik wil u nog eens herinneren aan de gelegenheid morgenavond van 8 tot 9 uur tot het betalen van het zitplaatsengeld. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.